waren gebleven bij het volgende overzicht Petrus Paulus. Want het merkwaardige doet zich toch wel voor dat wat Petrus overkwam, in zekere zin Paulus ook allemaal overkwam. Al die punten, we hebben daarvan in de vorige keren steeds per keer 6 punten van gezien. Dus we hebben 18 punten gehad. En nu komen de laatste 6, dus in totaal 24 zaken waarin toch een soortgelijke iets overkomt. En we zien dat bij Cornelius wilden ze Petrus, als was hij een god, gaan eren. Toen Petrus daar in Handelingen 10, u weet wel, bij Cornelius was. En dat gebeurde hetzelfde bij Paulus en Barnabas, bij Lystra. De Lycaoniërs, die wilde Paulus, die noemde Barnabas Zeus en Paulus Hermes, geloof ik. Die wilden hen ook als goden eren. En toen zeiden ze heel snel van, nee, we zijn ook maar gewone mensen van vlees en bloed. En wat dat betreft precies hetzelfde als jullie. Dus daar overkwam Paulus ook hetzelfde als dat Petrus overkwam. En in Handelingen 12 zien we dat Petrus uit de gevangenis bevrijd wordt door een hemelse boodschapper. Die in staat was zo binnen te komen. En bij Paulus ging dat, Paulus en Silas, weet u wel, in Filippi hebben we ook gezien, ging dat allemaal wat heftiger. Daar was het een aardschok. Hè? En dat is ook, daar moet ik aan denken als ik denk aan Iran en aan Purim en aan Haman. En wat nu in Iran gebeurt, dat toch wel treffende overeenkomsten heeft met die geschiedenis die in Esther, we hebben gisteren Esther 9 gelezen een paar keer. En het is toch wel heel opvallend dat zo'n Haman dan gedood wordt. En ook de 10 zonen van Haman, die werden ook gedood. En er werd een jaar lang het Poer, het lot geworpen. Maar op dat feest is toen ingesteld, Purim. En dat was ook toevallig. Maandag en dinsdag was het Purimfeest voor Israël. En daar herdenken zij natuurlijk die hele geschiedenis bij Esther. Maar Iran, men denkt ook dat Iran een rol speelt in Ezechiël 38. En als je die beschrijving daar leest nogmaals, dan lees je dus dat die legers die komen dan over de heuvels van Israël. Hè, de vijandelijke legers. Die zwermen als het ware het springkanen over Israël heen. Maar dan komt er een aardbeving. God zelf grijpt in. Yahweh zelf grijpt in. Hij waakt over de shalom van zijn volk. Het welzijn van zijn volk. Hij zelf grijpt in. En de legers worden verslagen. Niet omdat Israël zelf terugvecht. Maar omdat Yahweh zelf ingrijpt. Zo gaat het dan in Ezechiël 38. En dan hebben ze geen muur, staat er. Ze hebben geen verdediging, geen muur. En het heeft er alles van dat ze dan ook geen wapens hebben. Want ze hebben immers, als het in het koninkrijk is, wat mijn overtuiging is dat het dan pas gebeurt. Als het koninkrijk op aarde al begonnen is onder de Messias, dan zal dat gaan gebeuren. Gog en Magog. En men denkt dan dat het nu gebeurt of straks in de grote verdrukking gebeurt of wat dan ook. Maar als u het mij vraagt, heeft Israël dan, naar wat de profeten ook zeggen, hebben ze hun zwaarden omgesmeed tot ploegscharen. En hebben ze, dus die hebben een heel andere bestemming gekregen. Met andere woorden, ze hebben dan geen wapens meer om zich te verdedigen. En Yahweh zelf zal dan over zijn volk waken en dat zal hij ook doen. En dat lezen we wel in Ezechiël 38. Maar goed, dat is mijn overtuiging. En ik weet niet hoeveel filmpjes over Ezechiël 38 op YouTube. Daar kunt u weken mee vullen om dat allemaal te kijken. Ik doe dat dus niet, want het kost me veel te veel tijd. Ik bestudeer liever aan de hand van goede uitleggers wat er werkelijk geschreven staat. En dan kom je tot een bepaalde overtuiging. Kun je zeggen, ja goed, dat is jouw overtuiging. Oké, maar goed, daar zijn toch duidelijke argumenten voor die je dan leest zo in de schrift. Hè? En, wat er nu gebeurt in het Midden-Oosten met Iran, ik kan daar niet direct een profetie. Ik zou het even niet weten. Ja, natuurlijk, de Heer heeft het gezegd. Hè? Matteüs 24. Jullie zullen horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Ja, nu is er een oorlog aan de gang. Maar niet zo lang geleden, wat was op 7 oktober 2023? Dat was ook een vorm van oorlog natuurlijk. Verschrikkelijk wat er toen gebeurd is. En Libanon, wat denkt u daarvan? En andere landen die graag, 1973, Yom Kippur. Of de eerste en de tweede intifada, moeten we dat noemen. Of 1948, toen de staat Israël net uitgeroepen was en men Israël wel even van de kaart wilde vegen. Ja, zo kunnen we nog wel even doorgaan. Oorlogen en geruchten van oorlogen. En wat mij betreft valt het hier ook onder, wat de Heer Jezus voorzegd heeft natuurlijk. De wetteloosheid neemt toe, dat zien we ook allemaal in onze dagen gebeuren. Het zal zijn als in de dagen van Noach, dat zien we ook nu allemaal om ons heen. Dus Matthäus 24, nou leest u het maar na. Het gebeurt allemaal. Dus ja, en een aardschok, ja, er zal ook in de grote verdrukking, er wordt in Openbaring 16, meen ik, ook gesproken over een hele grote aardbeving. En zal ook gebeuren bij de ondergang van Babylon natuurlijk. Babylon zal straks de wereldheerschappij krijgen. En ja, wat mij opvalt dan, als we het over Babylon hebben, dat heel veel uitleggers, een echte serieuze, goede uitleggers, die hebben het steeds over, ja, Babylon, dat is een systeem. Dat heeft te maken met het bestuur van de wereld, heeft te maken met de financiële wereld, met dat financiële systeem. Dat is allemaal de weelde die er over in de hele wereld is, dat is allemaal Babylon. Maar dan hoor ik niet wat de Openbaring 17 zegt, dat het een stad is die de heerschappij of het koninkrijk heeft over de koningen van de aarde. Dat is het geheimenis Babylon. Dat is een stad. En dat wordt niet genoemd. Maar Openbaring noemt het wel. Ja, en dat is, dan denk ik van ja, er zit een hiaat in die uitleg. En natuurlijk, dat systeem, dat financiële en de wilde, de rijkdom en de afgoderij en de satanisme enzovoort. Dat zit er allemaal doorheen. Dat heeft allemaal met Babylon te maken. Maar men noemt dan niet dat het die stad is die gebouwd wordt, die uitgebouwd wordt in Irak. Nu. En dat is aan de hand. Dus ik vind dat altijd jammer dat er altijd dan zo'n hiaat zit in zo'n uitleg. Als er dan de vraag gesteld wordt over Babylon. Maar goed, ik geef het maar mee ter overweging. We hebben het besproken in de studies Openbaring. En het staat er. Ik bedoel, u kunt het nalezen. Leest u het maar na, Openbaring 17. Vers 18, 17, 18. Leest u het maar na. Goed, wat is de overeenkomst nog meer tussen Petrus en Paulus? Nou, Petrus, die nadat hij bevrijd werd, ging die naar het huis van Maria. En dat was waarschijnlijk een opperzaal. En Paulus die ging nadat hij bevrijd was naar het huis van Lydia. U weet wel, Lydia, de purperverkoopster. Dus dat is ook een overeenkomst, hè? En Petrus was bereid om gevangen genomen te worden en zelfs te sterven voor hem, voor de Heer Jezus, voor de Heer Jezus Christus. Dat zei hij dat komt naar voren in Lucas 22. Ook Paulus natuurlijk. Paulus ook. Die was bereid om gevangen genomen te worden en zelfs te sterven voor de naam, voor hem, voor Christus Jezus. Zeker. Ook Paulus. Paulus ontkwam vaak aan aanslagen. En ook aan complotten trouwens. Nou, daar komen we binnenkort op. Dat is wel aardig, complot. En geleerd, als we zien even de overeenkomst tussen geleerd. Kijk, voor de pauze noemde ik al even dat toen Petrus zei dat de Heer Jezus de zoon is van de levende God. Zoon van de Vader. Dan zegt de Heer tegen hem, ja Petrus, dat heb je niet van vlees en bloed. Dat heeft vlees en bloed jou niet geopenbaard. Maar mijn Vader die in de hemel is. En Paulus, die getuigde van dat hij, toen hij zijn evangelie ontvangen had, toen hij de Heer ontmoet had op weg naar Damascus enzovoort, dat hij niet te rade gegaan is bij vlees en bloed. Dan heb je hetzelfde punt, hè. Het is door de Heer, en je kunt ook zeggen door de Geest, aan hem onthuld wat hij mocht bekendmaken. Maar Paulus is dus ook niet te rade gegaan in Jeruzalem. Niet bij Petrus, niet bij de 12 of wie dan ook. Of bij anderen van de besnijdenis. Nee, hij had het zelf van de verheerlijkte Heer ontvangen. Een uniek evangelie. Wat we onlangs weer even aangehaald hebben. Het evangelie van de vooruit. Heel nadrukkelijk. Het staat daar in de genitief. Dan moet je vertalen van de voorhuid, van de besnijdenis. En iedereen die Grieks kent zal dat moeten erkennen. Ja, dat moet je, als je het wil vertalen, moet je het zo vertalen. Dat ligt voor de hand. En dus niet, hè, dus niet ontvangen van vlees en bloed. Nee, van de verheerlijkte Heer, van Christus Jezus, had Paulus zijn boodschappen ontvangen. En dat gaf hij door. En aan het eind zien we dus, hè, dat is het laatste punt van vergelijking, dat Petrus, die heeft het over dat hij in Babylon is. Hoe tekenend, hè, hoe tekenend is dat? Dat hij in Babylon verblijft en in Openbaring staat dan ook. Hè, zelfs als het in Openbaring allemaal speelt, dan nog wordt er tegen Israël gezegd, de Joodse mensen die in die dat horen willen, die dus kennelijk gelovigen zijn, daar zitten er kennelijk ook zelfs in Babylon, en die worden opgeroepen, ga uit die stad, want hij gaat verwoest worden. Ik meen ergens in Openbaring 14, zeg ik even uit mijn hoofd, dus moet u maar nazoeken. Maar ga uit die stad, wordt tegen de gelovigen gezegd in Openbaring. Joodse gelovigen die dan zijn in Babylon. Er zijn ook andere Joodse mensen dan in Babylon, maar dat is een heel ander verhaal. Dat is dan Openbaring 17. En wilt u daar een lijvige brochure van goed in studeren, dan moet u bestellen de brochure Het Geheimenis Babylon. Daarin wordt van A tot Z uitgelegd wat het is. En ik vind dat zeer overtuigend. Dus van het begin van de schrift gaat broeder nog heel de schrift door en legt uit wat naar de schriften het geheimenis Babylon is. En ja, eigenlijk kun je daar gewoon niet omheen. Het staat er. Je kunt er niet omheen. Je kunt de schriften, je kunt het checken aan de hand van de schriften. Dat moet je zeker doen. Maar wat mij betreft kun je er niet omheen. Dat is het geheimenis Babylon. En dat heeft ook met Joodse mensen te maken. Ja, dat moet ik toch helaas toch zeggen. Maar het is zo. De Heer zal daar ook het gericht over brengen. Over zijn eigen volk. Zeker. Dat doet hij ook in de grote verdrukking. De Heer gebruikt dan andere volkeren om grote verdrukking te brengen over zijn eigen volk Israël. Zijn oogappel, zijn geliefde volk. Maar toch brengt God over zijn eigen volk het gericht. Andere volkeren doen dat. Maar op hun beurt zullen die andere volkeren ook weer gericht worden. En dan zal ook de maatstaf zijn. Matteüs 25. Hoe hebben jullie mijn broeders naar het vlees behandeld, zegt de Heer dan. Dat is het gericht over de volkeren als hij zit op de troon van zijn heerlijkheid. En dat is de aanvang van de 1000 jaar. Dat gaat de Heer doen. Dan krijgt elk volk in de 1000 jaar de plek die de Heer hen toewijst. En dat kan ook een plek zijn, de kolasis, de afgesnijding van de zegen die dan in de 1000 jaar van Israël uitgaat, daar afgesneden van zijn. Dat is ook, dat krijgen die volkeren die broeders van de Heer die Israël niet goed behandeld hebben, antisemitisme tot en met, die krijgen dat dan op hun bordje. Ja, zo doet de Heer dat. Ik bedoel, ja, daar kan je kritiek op hebben, maar de Heer doet dat, staat er allemaal. En ja, hij is God. Ik bedoel, hij doet dat zo. Ja, dat is God die dat doet. En ja, wie zijn wij dan om daar kritiek op te hebben? Hij doet dat zo. En aan het eind, dat was even dan na aanleiding van dat Petrus in Babylon, u groet de mede uitverkoren uit Babylon, 1 Petrus 5 vers 13, en dan Paulus is aan het eind in Rome, in gevangenschap, althans als het laatste wat van hem opgeschreven is. Want er zijn genoeg stemmen die zeggen dat hij daarna nog verder is gereisd, dat hij niet in Rome gestorven is, of wat ook. Maar goed, dat is buiten Bijbels, kun je zeggen, zeker. Maar hij had zich voorgenomen, dat schrijft hij ook aan de Romeinen, om naar hen toe te komen. En als hij daar geweest is, om dan door te reizen naar Spanje. En er zijn ook stemmen die zeggen, en er schijnen ook sporen te zijn, die lopen naar Spanje. En zelfs dat Paulus nog in Groot-Brittannië geweest is. Maar goed, ik geef het maar even mee voor wat het waard is. We weten het niet, het is buiten Bijbels. Dus goed, het is allemaal boeiend om dat misschien na te lezen, om na te zoeken. Maar in ieder geval, Rome was, wat de schrift betreft, zijn laatste. Wordt melding gemaakt dat hij in Rome zit en daar in gevangenschap die brief ook heeft geschreven. Hè? Dus daarin zit hij in de hoofdstad van het toenmalige Romeinse wereldrijk. Hè, waarvan de rabbijnen zeggen dat zijn de Edomieten, hè, dat is Edom. En ze zijn door Rome ook verstrooid geworden. Dus er zijn rabbijnen die dan zeggen dat ze nu nog steeds in de Edomitische ballingschap zitten. Maar goed, ik geef het wel even mee ter info. Goed, we gaan verder naar vers 34 en we zijn bezig in Handelingen 19. Daar gaan we even dan naar terug, naar dit uitstapje. Daar was een groot oproer veroorzaakt. Paulus had daar veel zegen op zijn werk, het verkondigen van het woord van de Heer gekregen. En er ontstond een oproer, aangezet ongetwijfeld door geestelijke machten. En die bedienen zich vaak van de religie. Hè? Kijk, het is hier een religieuze menigte. We lezen even vers 34, u kunt op de dia lezen. Herkennend echter dat hij een Jood is, kwam er één stem, hè, dat ging dan over Alexander die door de Joden naar voren geschoven werd. En ja, dat is eigenlijk politiek, hè? Als je er zo over nadenkt, dat is eigenlijk politiek. Hè? Dat gebeurt ook in de politiek, dan heb je dan groepen of partijen of organisaties en die schuiven dan iemand naar voren. Zo, hè? Dan komt ineens iemand naar voren dat je denkt, waar komt die nou vandaan? En dat is, nou, dat is weer een politicus, die moet dan een bepaalde rol vervullen of kop van jut zijn of hoe je het ook maar noemen wil. Die moet dan een bepaalde opstelling en die moet dan een bepaalde polarisatie teweeg brengen. Nou, je kent al die politieke opmerkingen wel. En dat gebeurde hier dus ook. Hè. Ze schoven iemand naar voren, Alexander, in de hoop dat hij misschien de zaak een beetje tot bedaren kwam brengen. Maar dat lukte dus niet, want herkennend echter die menigte dat hij een Jood is. En ja, dat is spreekwoordelijk, hè. Er gebeurt hier nog net niet, althans er wordt niet uitgesproken misschien. Maar Israël is vaak natuurlijk de boosdoener, hè. De Jood heeft het altijd gedaan. Hè, als er wat ellende is, dan wijzen de vingers in de wereld heel vaak naar de Joden, hè, naar Israël. Hè, heel vaak zeer onterecht, heel vaak zeer onterecht. En ja, dat is spreekwoordelijk bijna geworden, hè. Herkennend echter dat hij een Jood is, kwam er één stem uit allen gedurende ongeveer 2 uren, moet je nagaan, hè, 2 uren schreeuwen. Groot is Artemis van de Efeziërs, groot is Artemis van de Efeziërs. Zo was die menigte opgejut en demonstreerde voor die godin, wat was het, godin van de vruchtbaarheid geloof ik. En dat was vergelijkbaar met Diana, maar Diana, dat is dan de Romeinse aanduiding of de Latijnse aanduiding. En Diana, dat was wel vergelijkbaar, maar het schijnt toch niet helemaal één op één in elkaar te schuiven te zijn. Want Diana was meer de godin van de jacht. En deze Artemis van de Efeziërs was de godin van de vruchtbaarheid. Ja, en die werd vereerd. Er was een enorme tempel, een van de 7 wereldwonderen. Er was natuurlijk veel geld, hè, dat is vaak met religie en de tegenstander, dat is ook goed om te beseffen, dat weet u wel. De tegenstander bedient zich van religie. En het is, als je kijkt in de religies van deze wereld en je gaat wat zo'n beetje naar de hoogste leiders van die religies kijken, dan is het soms heel wonderlijk dat dat bij elkaar komt. He, ik weet niet of u daar iets van weet, maar dat komt dan in de top ergens komt dat bij elkaar. Dat is heel wonderlijk. En als je uiteindelijk die top daarvan gaat bekijken, nou, we hebben het hier, de tegenstander. He? De tegenstander die begeestert die mensen die dan in zo'n religie gevangen worden en bedient zich van religie. En de mens wil heel graag religie. De mens wil graag iets doen, die wil heel graag heel veel dingen doen om gezegend te worden, die wil heel veel dingen doen om later gered te worden of in het paradijs te komen. En die wil zijn hele leven zich daarvoor inzetten, heel religieus, heel goed bezig zijn. En ja, genade, Gods genade, zwakheid, een gekruisigde, spreekt de mens helemaal niet aan. Maar religie, dat spreekt de mens wel aan hoor. Dan kan hij wat doen, dan kan hij presteren, dan kan hij in opklimmen. Dan moet je elke dag misschien 5 keer bidden, of je moet elke week dit, of je moet elke week dat, of je moet zus, of je moet zo. En geef je allemaal een goed gevoel, het pimpert je vlees en dat soort dingen allemaal. Hè. Maar genade, een gekruisigde Christus, dat is de boodschap die de wereld in feite zou horen. En dat is, ja, dat is het einde van alle religie. Christus of religie, hè. Het is zwart-wit. Het is of religie. Of Christus. Dat is heel duidelijk hoor, in de schrift. En het is een gekruisigde Christus. En dat woord van het kruis maakt een einde aan alle religieuze, menselijke pretenties. Hoe klein of hoe groot ook. En hoe mooi het er ook uit kan zien. En hoe vroom het ook gebracht kan worden. Het kruis haalt er een dikke streep doorheen. En ja, dat is, hij is het antwoord natuurlijk op alle religie. Christus is het antwoord. Christus Jezus. En hij is het antwoord op alle filosofie. He, mensen kunnen heel interessant filosoferen. Oh, heb je wel eens gehoord van de filosofie van Immanuel Kant? Nou, die schrijf ik aan de kant hoor. Sorry. En zo kun je een heleboel filosofen opnoemen. Allemaal heel interessant, heel boeiend. Aristoteles, Plato, de Republiek en weet ik wat allemaal. Het is allemaal heel interessant. Maar het gaat gewoon helemaal aan gruzelementen. God stuurde zijn eigen zoon. Christus, hij is onze filosofie, om het zo maar te zeggen. Ons denken begint bij Christus en het eindigt bij Christus. Nou, er komt geen einde aan natuurlijk. Maar de filosofie gaat natuurlijk ook helemaal aan de kant. Ik zal niet weer dat voorbeeld van de kliko gebruiken. Dat wordt vervelend zo langzamerhand. Maar dit is waar de Satan zich van bedient. Hè? Filosofie, wel heel interessant. Maar het leidt af. Religie, heel boeiend. Je bent lekker bezig. Hè? Je bent tenminste met iets bezig. Je hebt iets in je handen. Je kan iets doen. Ja, dat wil een mens graag. Religie. Hè? De tegenstander bedient zich ervan. En weet u, religie, dat is business. Dat is big business. Of het nu in het christendom is of daarbuiten. Geld, goud, geld houden ermee binnen. Hè? Dat geldt in zoveel religieuze... Ja, kijk maar hoe rijk men dan is, hè? Vooral in de top. Hè, dat zal u verbazen als je echt in de top gaat kijken van alle religies. Dat die mensen die daar in de top zitten, die zitten dan veel dichter bij de tegenstander ook. Maar die hebben contacten met elkaar. Dat is één groep. Dat is één groep, die overheerst dat allemaal. En dan worden er allemaal daar beneden, worden allemaal mensen ingezet om die religies allemaal in stand te houden. En die laten dan die laten dan ons als gewone mensen, als wij daarin betrokken zouden zijn, laten ons heel hard rennen en heel hard bezig zijn en inkomsten op, het levert inkomsten op enzovoort. Zo werkt de religie, heel kort gezegd. Hè? Dat is het systeem. Dat is in feite het systeem van de tegenstander. En ja, of dat nu een veelgodendom is, een polytheïsme of een monotheïsme. Het is religieus en ja, het is allemaal... En we zien het hier ook, hè. Je krijgt een hele menigte op de been. 2 uur lang schreeuwen ze voor de Artemis. Ja, dat krijg je zo op de been, hoor. Als het, vooral als het gaat om de inkomsten natuurlijk. Maar ja, als je daaraan komt... Ja, mensen in religies die worden schathemeltje rijk, hoor, als je op de goede plek zit. En ja, dat was toen zo. Hè? Dus kijk maar gewoon in de Bijbel hoe het werkt. En dan weet je ook, als je nu om je heen kijkt, weet je ook hoe het werkt. Maar ik zou zeggen, trap er niet in. Maar goed, wij weten ons gelukkig gered in Christus. En God is ons genade geweest dat we daar van zo'n weg bewaard zijn gebleven. Want dat is alleen genade natuurlijk. Hè? Dat hebben we ook niet van onszelf. Absoluut niet. Integendeel. Dat is zijn werk. Hij heeft ons gered, hè? Vorige keer hadden we het in Efeze over licht en duisternis. Nou, hij heeft die duisternis uit ons hart verdreven en hij heeft het licht aangedaan. Nou, dat is genade. Dat heb je ook zelf niet gezocht. Maar hij zocht jou. Dat is de liefde. Dat is de genade van God, hè. Dat is natuurlijk geweldig. Dan ben je gelijk bevrijd van alle religie. Als je hem kent, als je de Heer kent, dan zul je nooit de religie gaan aanhangen. Dat kan dan niet meer. Onmogelijk. Het is toch heerlijk, die genade. Maar ja, het druist tegen het vlees in. Ja, dat is mede gekruisigd, zegt Paulus ook. He, samen met Christus mee gekruisigd. Ook het vrome vlees, wat zo graag religie wil doen, is ook mee gekruisigd. He, wat dat betreft. Maar je hoort heel, heel snel, hoor je ook in prediking. En dan zijn echt goede sprekers, hoor je soms echt, echt goede sprekers die echt voor het woord gaan. En dan hoor je toch op een gegeven moment, als het dan gaat om de redding, dan denk je, hé, wat hoor ik hier? Is het toch jouw keuze? Hangt God nou toch van jouw keuze toch weer eventjes af? Nee, dat kan niet. Nee, je hebt voor hem gekozen, maar dat is omdat hij eerst voor jou heeft gekozen. En je kunt zeggen van nou, ik heb gekozen voor de Heer. Ja, dat kun je zeggen, maar dan moet je er ook bij zeggen dat daarvoor de Heer met zijn geest in jouw hart gewerkt heeft. En omdat hij eerst in jouw hart werkte met zijn geest, daarom heb je gekozen. En je moet niet omdraaien dat jij eerst gekozen hebt en vervolgens die geest ontvangen hebt, want zo is het niet. Dat is wat God zegt. Hè? Geloof is ook een genadegeschenk. Ik bedoel, een heel rijk genadegeschenk hoor. Wees er maar blij mee met geloof. Maar het is zijn geschenk. Aan jou, in je hart. En daar kun je uit leven. Dat is geweldig. En dat is heerlijk. Dat is ook bevrijdend. Het hangt niet meer van jou af. En dat hoor je ook van mensen die echt het evangelie van Paulus hebben leren kennen. Die jarenlang in een religieuze setting, hoe dan ook, hebben gezeten. Dat ze eindelijk verlost zijn van al dat moeten. Al dat moeten wat zo vermoeiend was. Ja, je wordt verlost van al het moeten. En daarna is het geen moeten meer. Maar daarna is het van binnenuit willen. En dat is heel anders. Dan heeft God werkt in jou het willen en het werken. Ja, dat is natuurlijk geweldig als dat gebeurt hè, in je leven. En hier zien we dus een religieuze, opgehitste menigte. Want kijk, als die menigte als wij weg zijn, als die religieuze menigten, als dat in de wereld losgaat, berg je dan maar hoor, berg je dan maar. We hoeven niet angstig te zijn, de Heer heeft alles voorkomen in zijn hand, maar de wetteloosheid zal dan zo snel doorgaan, ongelooflijk. En dan wordt het net als in de dagen van Noach. Dan is de aarde helemaal vol van het kwaad en dan moet de Heer weer ingrijpen. Net als toen in de dagen van Noach. Ja, inderdaad. En dat is het einde van deze boze eeuwen. En dan begint de vierde eeuwen en daarna komt er nog een keer een heel groot vuurgericht wat weer spiegelt het eerste watergericht. Het eerste watergericht, dat was Genesis 1, vers 2, was een gericht. Dat eerste watergericht wordt weer spiegeld aan het eind door het grote vuurgericht, waardoor deze oude hemelen en oude aarde vergaan, zegt Petrus, en waardoor er nieuwe hemelen en nieuwe aarde komen en de dag van God begint. En dat is heel geweldig hoor, die dag van God. Dan zal men wat zien op aarde. Dan komt dat nieuwe Jeruzalem, dat daalt dan uit de hemel neer op aarde. En dat is zoiets geweldigs. En iemand zei nog laatst, dat was heel aardig, dat nieuwe Jeruzalem, als je die afmetingen, als je dat een beetje gaat uitrekenen, dat is zo groot. Daar kunnen alle mensen van alle tijden die ooit geleefd hebben, die kunnen in dat nieuwe Jeruzalem. Zo groot is dat. En dat is natuurlijk geweldig. Hè? En dan zeggen mensen, ja, dat moet je symbolisch zien. Nee. Nee. In de fundamenten zitten diamanten, pleinen van goud. Ik geloof dat gewoon letterlijk. Het is gewoon letterlijk pleinen van goud, straten van goud, nieuw Jeruzalem. Waarom niet? Zou God het niet kunnen maken? Hij kan toch ook goud maken? In de schepping zijn toch ook goudaders? En dat doet God toch? Dan kan hij toch ook dat nieuwe Jeruzalem van goud maken? Waarom niet, joh? Dat is vreemd toch? Ach. Ik denk het vaak nog te klein van God, hè? Kijk, en hier voor hen was Zeus de oppergod. Maar dat was natuurlijk een spin-off. Dat is de tegenstander eigenlijk, hè, Zeus. Hè, toen had je Olympische Spelen ter ere van Zeus. En vandaag aan de dag heb je weer Olympische Spelen ter ere van Zeus. Ja, de geschiedenis herhaalt zich. Hè. Zeus is nog steeds, ook bedoelde eigenlijk de tegenstander, is nog Jupiter. Dat is allemaal dezelfde, is allemaal de tegenstander. Hè, is de oppergod. Met kleine letter, hè, God met een kleine letter. Nou, vers 35. De menigte dan kalmerend. En toen kwam er dus een schriftgeleerde naar voren. Want men had eerst Alexander naar voren geschoven, maar die werd herkend. En toen kwam er een ander naar voren, een schriftgeleerde, een belangrijke figuur in die stad. Mannen, en die houdt dan een toespraak, mannen Efeziërs. Is er iemand van de mensen die de stad van de Efeziërs niet kent? En dan gaat hij opscheppen hoor. Tempelbewaarster zijnde van de grote Artemis en van dat wat van Zeus gevallen is. Nou, we zijn diep onder de indruk, maar niet heus. En dit is hoe men dan de menigte probeert natuurlijk te sussen. Hè? Want er moet altijd een volksmenner, hè? Iemand moet dat sussen. En dan heb je van die mensen die... misschien had die schriftgeleerde daar ook wel iets van. Maar je hebt mensen die dan in een bepaalde positie zijn en die krijgen dan een beetje grootheidswaan. Hè? Megalomaan noemen we dat tegenwoordig, hè, geloof ik. Megalomane mensen. He, die denken heel groot van zichzelf. En weet u wie dat ook was? Dat was Göring. in de tijd van Duitsland, Hitler-Duitsland. Was Göring tweede, derde man van het Rijk. En die kwam heel sterk naar voren. Ik vond het een hele goede film. Die hebben we samen zitten kijken, kort geleden. Nuremberg. Moet u maar eens kijken. Kunt u huren en dan kunt u gewoon thuis kijken. En dan ziet u hoe dat spel gespeeld werd toen bij dat proces in Nuremberg, hè, wat plaatsvond direct na de oorlog, toen ze allerlei nazi-misdadigers oppakten. En in die film was eigenlijk toch wel de rode draad was die Göring. En tot het einde aan toe was die megalomaan. Dat was, ja, werd heel goed gespeeld, hè, door die acteur. Maar dat was toch wel heel apart om dat te zien. Het spel tussen Göring en een psychiater. Hè, hoe dat psychologisch dan allemaal ging. En uiteindelijk werd hij toch veroordeeld tot de dood. Hè, de dood door ophanging. Maar hij had nog een klein capsuletje Siankali had hij. En daar heeft hij zichzelf mee van kant gemaakt. Een paar uur voordat hij opgehangen zou worden. Maar dat was Göring, dat was een megalomaan mens. Die was helemaal begeesterd door de geest van het nazisme. En denk erom dat dat een duistere geest was. Hitler, ik zei zondag dat Hitler die koude op het tapijt van angst, hè, 's nachts. Maar weet u hoe dat kwam? Hij zat heel diep in het occultisme. Dat heeft te maken met het tuurlijke gezelschaft waar hij bij betrokken was. Dat is diep occult. En ik denk dat het nog wel bestaat. Ik denk dat het nog wel bestaat, ja. Maar Hitler die zag de demonen. Hij zag ze. En daarom kauwde hij op het tapijt van angst, 's nachts. Dat is de andere kant van Hitler, hè? Dat is de duistere kant. En dat is de geest van het nazisme, wat zich ook enorm heeft gekeerd en tekeer is gegaan tegen het Joodse volk, hè, tegen Israël. Hè, dat zijn de geestelijke achtergronden, moet u niet uitvlakken. Hè? Dat is heel bepalend, hè, hoe men dan... Dat je denkt van hoe heeft men in die kampen zo kunnen zijn? Nou, dat kan alleen maar als je demonisch bezeten bent. Dan kun je zo zijn door Joodse mensen zo, ik kan het niet eens zeggen, het woord is niet eens goed, behandelen. Dat was geen behandelen, het was verschrikkelijk wat daar plaatsvond. En dat komt door die demonische geesten die daarbij betrokken zijn. En die brengen de mens dan zover dat er geen enkele menselijkheid meer in die vernietigingskampen was. Daar was geen menselijkheid meer, helemaal niets. Nee. Goed, maar goed dat even, omdat die film gezien hebben, dat was echt wel een hele goede film, goede opzet, 2,5 uur, heel meeslepend. Je bleef kijken en hoe dat spel dan ging en uiteindelijk dan werden de misdadigers... bijna allemaal opgehangen. Rudolf Hess niet, hè. Die is later in de Spandau-gevangenis in Berlijn. Lange tijd heeft hij nog heel veel jaren verbleven. Dus die wist daar op dat moment aan de strop te ontkomen. Maar de anderen werden daar opgehangen. En dat was een tribunaal. Dat is natuurlijk verschrikkelijk, omdat het verschrikkelijk was wat er gebeurd was. Hè. Dat bleek toen filmbeelden daarvan ook getoond werden. Die anderen nog nooit hadden gezien die in die zaal zaten. En die waren helemaal verbijsterd wat daar in die kampen gebeurd was. Dus het is wel indrukwekkend, hoor, die film. Indrukwekkend. Maar die Göring, dat was een megalomaan mens. En dat had natuurlijk ook een duidelijke geestelijke kant. Maar dat is, omdat we het hier hebben over Zeus en Artemis en dat soort dingen allemaal... Die lucht was daar natuurlijk ook bezwangerd van al die geestelijke machten die menigte ophitsten. En dat was natuurlijk ook toen de Heer gekruisigd werd. Toen ze riepen kruisigd hem, denk u dat ze dat zomaar gezegd hadden? Ja, ze waren opgehitst. Maar er waren ook geestelijke machten daar aan het werk. Die menigte die dat riep, kruisigd hem. Niet Barabbas, maar de Heer Jezus moest gekruisigd worden. Daar waren ook geestelijke machten natuurlijk bezig. Machten van de duisternis. En die machten van de duisternis zullen ook straks... op Israël bezig zijn. En ook nu, moet ik helaas zeggen. Maar ook nu zijn ze bezig op Israël, duistere machten. Zeker, zeker. En dat is, de Heer gaat het allemaal aan de kant. Hè? Want hij had het voorspeld. Hè? Hij had het voorzegd. Voorzegd is een beter woord. Hij had het voorzegd in Matthäus dat Als het huis gereinigd is en helemaal bezemschoon enzovoort, dan komen er, en er is er één weg, en weet waar ik het dan over heb, dan komen er zeven, later komen er zeven anderen terug als het huis niet bewaakt wordt, en dan wordt het veel erger dan dat in het begin was. Dat zei de Heer profetisch over zijn eigen volk. Ja, dat is wat we gaan zien, dat is wat de wereld gaat zien in de nabije toekomst, in de eindtijd. Dat is verdrietig, maar het is zo. En dan moet de Heer Jezus echt komen hoor, met zijn voeten op de Olijfberg. Want dan gaat dat natuurlijk ook allemaal aan de kant. Hè. Al die geestelijke machten en krachten, die moeten dan wijken, want dan komt Hij. En ze kennen Hem, ze kennen Hem. Hè, toen hij kwam bij Legio, weet je wel, die man die Legio heette. Toen zeiden ze, bent u nu al ze, die demonen, hè? Die geesten, die zeiden, bent u gekomen om ons nu al? Ze kennen hem in de geestelijke wereld, ze kennen de Heer Jezus, tuurlijk. Hij is de grootste, hij staat boven alles. Bent u nu al gekomen om ons te pijnigen? En ze zeiden, ja, ga uit. En ze voeren in die zwijnen en die storten zich in het meer van Galilea, hè? Maar kijk, dat kan, hè. Mensen kunnen zelfs door veel demonen bezeten zijn. Dat kan. Vandaar de naam Legio, ja. En dat is helaas, zal dat ook voor een deel zo zijn bij Israël in de eindtijd. Bij een bepaalde groep vooral. Kleine bepaalde groep van Israël. Al deze dingen dan niet, die zijn niet te loochenen, vers 36, hè, zegt die schriftgeleerde in die toespraak, die daar die menigte in Efeze toespreekt. Al deze dingen, als deze dingen dan niet te loochenen zijn, moeten jullie gekalmeerd zijn en niet iets overhaast bedrijven. Dus die maanden daarmee de menigte tot rust, hè, gaan nog niet overhaaste dingen doen in jullie geestdrift. Dat is wel het goede woord, denk ik, hè? Geestdrift. Ja, maar niet iets overhaast doen. En ik denk dat dat even tegen ons als gelovigen het lichaam van Christus gezegd, dat Paulus dat ook zegt, hè? Niet overhaast handelen, want de mensen zullen zo zijn. Hè? Ze zullen voorbaardig handelen, zegt Paulus in 2 Timotheüs 3. Ze zullen, hè, de gelovigen, de christen, binnen de christenheid, heel breed weer, binnen de christenheid, 2 Timotheüs 3, zegt Paulus, dat ze overhaast zullen zijn. Hè. Ze zullen vooruit willen grijpen. Dus overhaasten, dat is nooit goed. Altijd eerst, als je een beslissing, of je beslissingjes, of dingen die, waar je naartoe gaat, in de zin van die komen op jouw weg, of je moet daar doorheen, of wat dan ook, eerst met de Heer bespreken in gebed. Niet overhaast handelen. En desnoods langer wachten voordat je daadwerkelijk gaat handelen. Voordat je daadwerkelijk misschien iemand naar iemand toe gaat en met iemand gaat spreken of wat ook. Ik noem maar een paar dwarsstraten en ik weet het niet wat in uw of leven dan is. Maar nooit overhaast. Met gebed, rust, geduld hebben. En dan wachten op het juiste moment. De Heer heeft geduld. Hij wacht ook op het juiste moment. En er gebeuren ontzettend veel dingen, er is ontzettend veel kwaad in deze wereld, wat ook aan het licht komt, deels, en er komt nog meer, er gaat nog meer komen, maar, en er zal nog veel meer komen, maar de Heer heeft geduld, ook met deze wereld die overloopt van het kwaad en het verkeerde, van het boze, en toch heeft de Heer nog steeds geduld, tot het moment dat hij zegt, en nu is het genoeg. En dat is dan ook precies de juiste tijd, de Heer heeft altijd de juiste tijd. Mist nooit zijn doel. Altijd raak wat de Heer doet op het juiste moment, de juiste ingrepen, de juiste plaatsen, de juiste dingen grijpt Hij in. En dan is het ook precies, ja, dan zeg je het is precies goed. Ja, natuurlijk, ja, de Heer doet het dus, dan is het goed. Want jullie hebben deze mannen meegebracht, zegt dan deze spreker, de schriftgeleerde. Die nog berovers van de gewijde plaats zijn, nog onze God. Ja, hier met een hoofdletter, maar ja, ik had beter met een kleine letter. Ja, ik had beter met een kleine letter. Maar Ja, hiermee probeert hij toch, want kijk, dat die mensen die zich die tot geloof kwamen, om het zo maar te zeggen, dat die hun magische boeken enzovoort, hè, dat die allemaal gingen verbranden, daar hadden Paulus en zijn medewerkers geen opdracht toegegeven. Je moet je boeken verbranden. Nee, ze kwamen tot geloof. Ze zagen zelf in dat ze met verkeerde dingen bezig waren geweest. En op grond daarvan gooiden ze zelf die boeken in de fik. En dus terecht wat hij hier dan opmerkt. En zo brengt hij toch een beetje tot de menigte tot rust. Want ze hebben niet de gewijde plaatsen beroofd. En natuurlijk zagen Demetrius zijn inkomsten teruglopen. Maar ze hadden ook niet Zeus gelasterd of wat dan ook, of Artemis. Dus ja, ik bedoel, dat is toch, hier probeert hij toch even de dingen wat recht te zetten. Indien Demetrius en zijn ambachtsmannen, vers 38, die met hem zijn, dan inderdaad iets tegen iemand hebben, rechtszittingen worden gehouden en er zijn stadhouders, laten zij elkaar aanklagen. En met andere woorden, als we even terugkomen op dat begrip ecclesia, laat er dan een ecclesia samenkomen, een volksvergadering uit die tijd. En die mensen die daarvoor geroepen worden om goed recht te kunnen spreken. En dat gebeurde dan in Athene op de Agora, op de markt. Maar hier zal het misschien elders zijn of in een gebouw of misschien ook wel in de buitenlucht op een markt. Maar dit is wat die schriftgeleerde voorstelt. En laten ze dan elkaar aanklagen en laten we dan tot een reële zitting komen. Indien jullie echter zoeken, vers 39, naar iets over wat anders, in de wettelijke ecclesia, daar heb je hem, in de wettelijke ecclesia zal het verduidelijkt worden. Dus die ecclesia die er toen was, in die steden, in die polissen, die moet dan recht spreken en eventueel wetgeving uitvaardigen. Maar die betekenis van die ecclesia, van die volksvergadering in die steden, die betekenis van wetgevend en wettelijk enzovoort, moet je dus niet leggen op het lichaam van Christus. Dat is, dus die culturele betekenis hier in Efeze moet je niet gaan toepassen op het lichaam van Christus, want het lichaam van Christus heeft een hele andere functie. Dat is geen wetgevende ecclesia. Maar dat is een ecclesia die leeft in genade. Van genade. Om genade. Door genade, tot genade. Dat allemaal, hè? Maar niet om de wet te geven. Nee. Als er iets onderwezen moet worden, dan doet de Heer dat. En dan komt het van hem. Want ook wij zijn in gevaar aangeklaagd te worden voor de huidige opstand. Hè? Want ze keken toch ook naar, ja, de Romeinen. Omdat geen enkele grondoorzaak is waarover wij rekenschap zullen kunnen geven voor deze samenscholing. En misschien heeft dat wel gewerkt van dat Paulus toen door Gallio zeg maar werd vrijgesproken. We hebben toen gezien dat dat heel goed mogelijk is dat binnen het Romeinse Rijk dat het een stukje jurisprudentie was en dat de beweging waar Paulus mee bezig was, dat die daardoor eigenlijk vrij baan kreeg, want het was geen bedreigende beweging voor het Romeinse Rijk. Hè? Dat hebben we toen gezien bij Gallio. En misschien heeft deze schriftgeleerde wel in gedachten gehad die uitspraak van Gallio, hè, wat in die tijd, mogen we aannemen, een stukje jurisprudentie is geworden. En dat hij daarom dit zegt. Dat ze niet zomaar hun vingers zullen branden aan Paulus zomaar, hè, Filippi. Was die ook eigenlijk zonder vorm van proces in de gevangenis geworpen, gegezeld? Nou, dat mocht naar het Romeinse recht helemaal niet, want dat was een Romeins staatsburger. Was het zelfs van geboorte, dat was juist een hele sterke Romeins staatsburgerschap. Dus ongetwijfeld zal deze schriftgeleerde dat best wel geweten hebben. Dus ze zullen hem niet zomaar kunnen aanklagen. Dus vandaar dat hij hier toch heel voorzichtig is met zijn uitspraken. En hier de menigte toch die opgehitst was, tot bedaren brengt. En dat is toch iets waardoor toch ruimte kwam voor Paulus om dit, toch ook, moeten we wel zeggen, te kunnen overleven. En natuurlijk zien we hier ook in de hand van de Heer, die heeft het natuurlijk ook zo in zijn hand, dat er zo iemand opstaat en deze dingen zegt. Tuurlijk, dat is ook van de Heer. Uiteindelijk wel. En daardoor komt Paulus verder. En dan gaat hij verder naar Macedonië. En daar, dat zullen we dan de volgende keer zien, want ik zie dat het al bijna tijd is. Maar de volgende keer, dan zullen we ook zien dat er in Macedonië, en dan komt er ook direct een, daar hebben we het weer, een complot om de hoek kijken. Hè? Een samenzwering. En deze dingen gezegd hebbend, stuurde hij de Ecclesia weg. Daarmee werd die toenmalige oproer, volksvergadering, werd ontbonden, om het zo maar te zeggen. Men ging weg, het kwam tot bedaren, de Heer zorgde voor rust. Wij weten dat de Heer dan daar voor rust zorgde. En Paulus kon verder, want hij wilde door naar Macedonië en via Macedonië ook naar Rome. Dat was dat had de Heer hem duidelijk gemaakt dat dat het doel was. Dus hiermee sluiten we Handelingen 19 af. En hiermee wordt ook een stuk dienstwerk van Paulus dus afgesloten nogmaals. En gaat hij verder naar de volgende fase. Is hij in de volgende fase van zijn bediening, waarin hij verzoening verkondigt, waarin hij de Heer niet langer kende naar het vlees, enzovoort, enzovoort. Die geweldige dingen die jij in 2 Korinthe 5 meldt. En dat is heel fijn dat nu de volgende fase aanbreekt. Dat we dat zo vanuit die kant, hè, zo geestelijk gezien mogen en kunnen bekijken. Goed, we gaan de Heer danken en dan sluiten we de avond af. Vader, we danken u dat we ook deze avond weer stil konden staan bij toch wel weer bijzondere dingen uit uw woord. En we mogen soms geestelijk zaken benoemen die wat minder bekend zijn bij mensen, ook over recente gebeurtenissen in de geschiedenis. Vader, we zien dat de haat zich dan vrijwel altijd richt op uw volk, Israël, wat uw oogappel is en blijft. En niettemin moeten we ook uit de schriften geestelijk beoordelen wat er gebeurt, zoals de Heer Jezus dat deed met zijn eigen volk en zoals Openbaring dat doet met Israël. Vader, zoals u dat doet, we danken u dat uiteindelijk ook zij die centrale plek te midden van de volkeren zullen hebben. En Israël, ja, Israël zal het zegenkanaal zijn voor de volkeren in de komende 1000 jaar. En ze zullen de kennis van Yahweh verspreiden. Zij zullen het licht doen uitgaan. De onderwijzing zal uitgaan vanuit Sion, Jeruzalem, de stad van de grote koning. De Heer Jezus zal daar zijn regering vestigen. En dan zal het een geweldige verademing zijn, een aangename tijd. Shalom. En hij zal de shalom bewaken van zijn volk. Desnoods met een ijzeren roede, als dat nodig is. En dat zal ook gebeuren, Vader. Daar zijn we van overtuigd dat u dat zo zal doen. En dank u wel dat zij ook koningen zullen zijn, nog met het lam zullen regeren in de nieuwe aarde. Op de nieuwe aarde zullen zij nog steeds de volkeren regeren. Wie? Ja, Vader, u zegt het in uw woord. Israël. De uitgekozen uit Israël. Israël, uw volk. Zij zullen regeren over de volkeren, zelfs op de nieuwe aarde in de nieuwe schepping. Vader, dat is de belangrijke plaats die u aan uw volk heeft toebedacht. En we mogen daar dankbaar voor zijn. We zijn er blij mee. En we danken u dat we ook onze positie mogen kennen als leden van het lichaam van Christus. Een positie te midden van de hemelingen. En daar mogen wij die veelvuldige wijsheid van u bekendmaken, Vader, aan de hemelse machten en krachten. En zo daar bekendmaken dat Christus Jezus de enige Kyrios is en dat ook zij hun knieën mogen buigen voor die liefde van u. Vader, we danken u daarvoor dat hij betaalde aan het kruis met zijn bloed voor alle schepselen. Vader, wat geweldig is dat. En we danken u dat we daarom nu in genade mogen leven, gerechtvaardigd om niet door het bloed van Christus. En we danken u dat we verzoend zijn met de dood, doorheen de dood van uw Zoon. Vader, dank u wel daarvoor. Dank u wel dat het een levende Heer is die we mogen kennen. De opgestane, de verheerlijkte. We danken u daarvoor. We loven en prijzen u. En we weten ook dat u, ja, Vader, nabij bent. En we bidden ook, mag het zo zijn dat zij die het moeilijk hebben, die kampen met lichamelijk gebreken, ziekte, moeite van henzelf of van degene die naast hen gesteld is. Vader, wil ook daarin die kracht geven, die bijzondere kracht, genade die nodig is om daaronder te kunnen blijven staan. En we danken u, Vader, voor al hetgeen u zo wilde geven. We danken u dat alles in uw hand is. We danken u daarvoor in de machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heere Christus Jezus. Amen.